Psalm 23. Ik ga toch opnieuw die psalm lezen met u. Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel of herstelt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. En zoals broeder Henk Held al zei, nu is de tekst. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Die hele bekende psalm waar je niet op uitgekeken raakt, is ook vanavond weer ons onderwerp. En wel heel speciaal 5b. Gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Als de Heer Jezus je herder is, en daar ga ik van uit, maar dat is natuurlijk niet een automatisme. Het is dus niet zo dat je simpel kunt zeggen dat de Heer Jezus herder is van Jan en alle man. Wel van hen die hem kennen als hun heiland, die bij zijn kudde horen, die bij zijn stal horen, die van hem zijn. Hij, de grote herder van de schapen, heeft zijn leven willen afleggen. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En dat moet je, of dat mag je aannemen, dat mag je gaan geloven, dat mag je je toe-eigenen. En vanaf dat moment heb je leven uit God. Dat zijn hele bijzondere uitdrukkingen en misschien ook wel een beetje uitgesleten, omdat je het zo vaak hoort. Maar toch is het heel uniek dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Dat je echt weet, hij is mijn herder. Hij is mijn verlosser. En hij leidt, hij is herder. En een herder is hij niet alleen zo nu en dan, dat is hij altijd. Hij kan niet anders dan herder zijn. En hij kan ook niet anders dan je laten neerliggen in grazige weiden. En al die dingen zijn al geweest, of dan neem je alsnog een cd'tje. Nu komen we toe aan die prachtige uitdrukking, gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Iemand vroeg, mijn moeder is vorige week bediend in de Rooms-Katholieke traditie en zij is gezalfd met olie, is olie op haar hoofd gelegd, aangebracht. Is dat wat je bedoelt vanavond? Nou, niet helemaal, maar ook. Wat het zalven met olie betreft, dat komt uit Jacobus 5, waar we het daar net over hadden, het bediend worden of door oudsten van een gemeente gezalfd worden met olie. Dat komt uit Jacobus 5, waar staat dat je een zieke mag zalven met olie. Het is niet aan mij vanavond om een uitleg te geven over Jacobus 5, dat is best ingewikkeld. En ook heel mooi, bepaald niet wegschuiven, helemaal niet zeggen, nou dat is van vroeger, of dat is voor die club, of voor dat. Dat kun je niet volhouden, doe dat maar niet, laat dat maar staan. Of het altijd goed begrijpen is een tweede, maar het feit is dat ook daar iets bijzonders aan de hand is. En dat komt wel uit de toespraak van vanavond naar voren. Het uiteindelijke doel is kennelijk om in lengte van dagen in het huis des Heren te verblijven. Van Psalm 23. Psalm 27 zegt, één ding heb ik van de Heren gevraagd, dit zoek ik, vers 4, te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Een persoonlijke nood, we waren inderdaad 45 jaar getrouwd, vorige week vrijdag. En we hadden onze kinderen uitgenodigd en die hebben een lied opgespoord. Via broeder Wim Klein-Hanewel die hier zit, zijn ze ergens terechtgekomen waar ze het hebben kunnen vinden. Ik had het niet, niemand wist het. Ze hebben alle bundels geraadpleegd en alle muziekuitgevers. Maar het was het toch, ergens in Vaassen. En een lijntje is uitgegooid. En die hebben voor ons dat lied gezongen. Tijdens onze jubileumviering. En dat vreet aan je misschien. Ik bedoel niet negatief. Maar dat maakt je zo dat je denkt. Nou, nu is mijn beker helemaal vol. Ik hoef er ook niet meer bij. Mijn beker vloeit over. Weet je, zo'n gevoel heb je dan. Dat je toegezongen wordt door je kinderen. Om in het huis des Heren te verblijven tot in lengte van dagen. Nu heeft ons onderwerp vanavond daar alles mee te maken. Gij zalft mijn hoofd met olie. Dat is niet zomaar een uitdrukking. Ik weet het. Je komt ook een zalving tegen van gewoon je verzorgen. Als je rouw kende of in een vaste tijd was, dan zalfde je je niet. Dat betekent dat je je gewone make-up, als ik dat zo zeggen mag, naliet. En dat je eigenlijk in een soort vasten situatie was. Maar er wordt ook gezegd, nee, als je nu gaat vasten, doe dat dan niet voor de mensen, zegt de Heer Jezus, maar doe dat voor de Heere God. Zalf je dus wel. Met andere woorden, je moet je gewoon wel verzorgen. Maar daar is dat zalven niet iets wat hier bedoeld is. Ook dat wordt gebruikt in de schrift, maar dat is niet wat hier staat. Hier staat, gij zalf mijn hoofd met olie. Nu zijn er drie categorieën die je in het Oude Testament tegenkomt waar oliezalving plaatsvindt. Dat is de priester. Je vindt het in Exodus, je vindt het in Leviticus. Soms echt salven. Soms olie aanbrengen op rechter oorlel, rechter duim, rechter grote teen. Maar een priester is gezalfd. Een koning, daar heb je geen moeite mee, want u kent allemaal de geschiedenis van David. Dat Samuel met een oliehoorn komt in Bethlehem. De zonen van Isaï komen allemaal tevoorschijn en niet één blijkt de juiste te zijn. En dan is er dan nog één, ja, er is nog één, die is nog bij de schapen. We hadden dat toen we over Psalm 23 begonnen. En ja, die is dan gezalfd. David is overigens drie keer gezalfd. Hoe dan ook, gezalfd met olie, de koning gezalfd. En de derde categorie vind je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Elia, als hij bij de Horeb is en terug moet en hij Elisa tot profeet moet zalven. Daar wordt die uitdrukking ook gebruikt. Een priester, een koning en een profeet worden gezalfd. Maar het allermooiste is misschien wel die uitdrukking die de Heer Jezus zo vaak meekrijgt, namelijk Messias, gezalfde. En in het Nieuwe Testament staat van jou en van mij, jullie hebben de zalving van de Heilige. Of vanwege de Heilige Geest. In elk geval een zalving die veel meer is dan wij ogenschijnlijk kunnen pakken. De zalving die ik nu bedoelde voor een priester, voor een koning en voor een profeet, hebben alles te maken met het huis des Heren. En dat is een beetje moeilijk misschien. Toch loopt het in deze psalm daarop uit, hè? Tot in lengte van dagen. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Daar eindigt onze psalm. Het huis des Heren. De gemeente wordt in het Nieuwe Testament op een aantal manieren voorgesteld. Ik heb dat vaker verweven of verwerkt in toespraken. Als een lichaam van Christus is de gemeente gezien. En daarbij gaat het om een bijzondere relatie, een levensrelatie. Verbonden met hem die het hoofd is. En dan gaat het om gaven, Door de Heilige Geest ben jij op een bepaalde plek in het lichaam gezet om daar te functioneren. Dat is een geschenk van God. Jij bent een geschenk. Jij bent een gave aan het lichaam. Dus niet de vraag welke gave zou ik nu hebben is zo belangrijk, maar veel eer is het belangrijk het besef dat jij een geschenk bent. Een geschenk van God aan de gemeente. Door de Heilige Geest op een bepaalde plek gezet. Maar een tweede verschijningsvorm van de gemeente is het huis van God. Het huis des Heren. En dan gaat het niet om gaven zozeer, dan gaat het om ambten. Er is natuurlijk ook een kudde, dat verweven we, dat verwerken we iedere keer, de kudde van de Heer Jezus. Dat is een derde verschijningsvorm. Een vierde verschijningsvorm is een bruid, verbonden met bruidegom. En een vijfde verschijningsvorm is koninkrijk. Er zijn vijf verschijningsvormen van de gemeente die heel belangrijk zijn. Maar het is ook heel goed om ze te onderscheiden. Nu gaat het niet om al die verschijningsvormen vanavond. Het gaat dus wel om die tweede verschijningsvorm die ik vanavond noemde. Namelijk dat de gemeente naast het lichaam ook een huis is. En bij huis, zei ik net, gaat het om ambten, om dienst doen. Dus niet de vraag, waar zit ik in het lichaam van Christus? Wat is mijn specifieke gave? Maar dan gaat het veel meer om het ambt. Nu hebben wij het ambt versimpeld, verschraald. En we hebben ambtsdragers, en ja, die kun je dan herkennen aan een bepaald pak. Streepjes, code, noem ik dat, maar misschien is dat niet helemaal correct. Je kunt ze herkennen in elk geval. Ze zitten meestal op een bepaalde plek in de kerk of in de gemeente. Ik vind het goed, ik heb daar geen moeite mee. Echt niet. Ik denk ook dat de enige Bijbelse vorm van bestuur van de gemeente oudsten zijn. Dus er is geen andere vorm in mijn optie. Maar dan is toch het ambt verschraald tot een paar, een aantal. En die zijn dan ook gekozen of zo, of die zijn bevestigd. Terwijl de Bijbel daar anders over spreekt. Een van de dingen die uit de verf kwamen toen Luther en Calvijn de schrift gingen bestuderen en daarover gingen spreken naar buiten, is in elk geval geweest, de term die we nu nog kennen, hoor, staat nog steeds in de Nederlandse geloofsbelijdenis, het ambt van alle gelovigen. Het ambt aller gelovigen. En wat bedoelen we daarmee, of wat bedoelden zij daarmee? Niet een bepaalde klasse, daar hebben zij zich toen tegen afgezet, een soort geestelijke stand, weet je wel. En dan een hele tijd niks, en daaronder daar staat dan een soort schare die de wet niet kent, een lekenfamilie. Maar ze hebben gezegd, nee, dat kan niet waar zijn. Niet een bepaalde groep is in het ambt, elke gelovige is in het ambt. Het ambt van elke gelovige. En als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, dan ben je in het ambt. En je bent gezalfd. Je bent dus niet zomaar iemand, het zoveelste rad aan een wagen. Jij bent iemand, een heel bijzonder iemand. Want hij, de grote herder van de schapen, heeft naar jou omgezien. Heeft jou voor zich willen kopen. Heeft jou willen verzorgen. En hij verzorgt je nog steeds. Hij houdt niet op om voor je te zorgen. En hij zalft je hoofd met olie. Hij zet je in het ambt. Hij brengt je in een positie. Waar worden die ambtsposities, waar worden die ambten uitgeoefend? In het huis des Heren. Zo pas zei ik, de gemeente wordt gezien als een lichaam. Dat snappen we een beetje. Als een huis waar orde is, waar onderwijs is, waar dienst is. Tucht en zo hoort altijd bij het huis, hoort nooit bij het lichaam van Christus. Dat kan ook niet, je kunt niet iemand uit het lichaam zetten. Wel iemand uit het huis. Je voedt het allemaal aan. Nu, jij en ik zijn uiteindelijk in het huis des Heren. En jij en ik zijn daar niet zomaar als bezoekers. Jij en ik zijn in het huis des Heren met een hele bijzondere bediening. En dat geldt voor vandaag. En ik zou willen dat we dit helder kregen voor onszelf, opdat we echt zouden gaan zien wat de Heere van ons vraagt. Nu, de eerste keer dat er van zalving sprake is, is dus bij die priesters. Jij bent een priester. Stuk voor stuk zijn we priesters, zusters en broeders. En ik probeer wel eens duidelijk te maken dat priesters ook een taak hebben, namelijk om de Heere te prijzen, om offers te brengen aan hem. Een bekend lied uit de bundel van Opwekking zegt: lofoffers brengen wij aan u, in uw huis, o Heer. Daar, in het huis des Heren, brengen wij offers, lofoffers. Is dat het herhalen van een lied? Nou, dat kan. Is dat het spreken van je eigen gevoelens? Waarschijnlijk is dat beter bedoeld. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Het uitspreken van wie de Heer Jezus voor je is. Maar jij bent in elk geval gezalfd om die taak te vervullen. Het is echt geweldig dat je niet een soort derde rangs gelovige bent, maar dat je heel bijzonder bent. Een gezalfd iemand. Messiaans. Zonder dat ik het heb over het vervangen van de Heer Jezus, want dat kan natuurlijk niet. Hij is de unieke, de absoluut unieke Messias. Maar je bent toch gezalfd, jij. De zalving vanwege de Heilige Geest. Door de Heilige Geest ben jij niet alleen in het lichaam van Christus geplaatst om daar te functioneren. Niet alleen van een onderpand van de toekomstige erfenis voorzien, maar ben je ook gezalfd om dienst te doen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Stel nu eens dat je je zou durven realiseren dat je in het huis des Heren een taak hebt. Niet zomaar een soort klein bijrolletje, maar een hoofdtaak. Jij en ik, we mogen de Heer Jezus prijzen, we mogen onze God en onze Vader danken. En daar komen we misschien wel eindeloos in tekort. Een paar weken terug hadden we een studie over Deuteronomium 26, waar mensen in hun eigen zegenterrein moeten rondkijken wat er aan zegen is. En dat moeten ze dan in een mandje doen, in een soort korf doen. En met die korf onder de arm gingen ze naar het huis des Heren en zeggen: alsjeblieft, Heren, dat is voor u. En dan moesten ze notabene stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, een soort verklaring afleggen. Nou, je ziet het al gebeuren, hè, bij jou in de kerk. 500 mensen, 400 mensen, 300 mensen, 200 mensen, vul maar in. En dan komen 200 mensen aan met een mand vol. Echt een appeltje, een druifje, boontje. Nee, het zijn niet de letterlijke zegeningen die wij kennen, de geestelijke zegeningen. Maar dan komen er 100 mensen met zo'n mandje voor en zeggen: Heren, dit is voor u en we willen even vertellen waarom. Nou, dan rek de dienst maar uit tot 4 uur of zo. Want dan ben je nog niet uitgepraat. Zusters ook. Ja, nou ja, dan gaat natuurlijk de discussie. We zijn nog geen Nederlanders. We gaan gelijk in de discussie van mag het wel eens niet het, wel eens niet het. De Heere zegt dat wij priesters zijn en dat we als priesters mogen naderen. En ik hoop dat je je realiseert dat de Heere God zo graag wil dat jij hem gaat bedanken. En als je ziet wie de Heer Jezus is, en als je doorkrijgt hoe geweldig hij is, dan wil je dat ook graag. Klein voorbeeldje. Ik was met mijn kinderen en kleinkinderen in de tuin en alle plaatsen in Jeruzalem, maar ook in de kerk waar Petrus de Heer Jezus heeft verloochend. Dat noemen ze daar Petrus Calicantus. Dat is de kerk van het hanengekraai, of Petrus en het hanengekraai. Dat is origineel, dat is authentiek. Dat is de plaats waar Caiaphas zijn hogepriesterlijke plek had. Alle opgravingen wijzen maar één kant op, die plek. Goed, dus je hebt ook nog wel eens plaatsen waar het niet al te duidelijk is. Dat is wel heel duidelijk. Daar hebben de mensen een prachtige kerk omheen gezet. En u bent natuurlijk helemaal murm van al die kerken die u allemaal gezien hebt. Dus u denkt, nou, ik ga dus niet in die kerk. Maar u vergist zich hier. Stel dat u wel in die kerk ging, dan zou u een prachtige uitbeelding zien van de Heer Jezus. En nu zeg ik wat me overkwam. begin van deze week. Er is een mozaïek schildering aan de wand aangebracht van de Heer Jezus die daar op die plek behandeld zou zijn door dienaren en door overpriesters, schriftgeleerden. Ze hebben hem gewoon uitgelachen, ze hebben hem belaagd, ze hebben hem bespuwd, ze hebben hem bespot, ze hebben hem uitgedaagd. Je ziet het echt gebeuren. Daar ging het op. Klein stukje niks en dan komt er een kruis. Als je daar begint bij beneden, en dan zie je dus dat uiteindelijk zijn plek dat kruis wordt. Dus niet te midden van de belaagden, de mensen die hem belaagden, dat is wel zo, dat is ook echt zo geweest. Maar uiteindelijk wordt dat belaagd worden door mensen, dat wordt een kruis. En er zijn engelen om dat kruis aan het zweven, allemaal uitgebeeld in mozaïek, prachtig. Dat moet een kunstenaar van enorme, ja, hoe moet ik het zeggen, grootheid zijn geweest. Maar wat het meest treffend is daar, is dat daar bovenaan dat kruis, dus nog binnen de cirkel van die engelen, een soort man te zien is, een vaderfiguur, die zijn hand voor de ogen doet zo. Ik kan het niet aanzien. Zo diep. Toen ik dat vertelde en uitlegde, omdat het mijzelf zo geraakt had al eerder, dan zie je je eigen kroosen, je janken en brullen, dan zie je ze in tranen en dan hoor je ze zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat is nu precies wat ik bedoel. Ineens word je een priester. Maar je ziet ineens wie de Heer Jezus is en hoe ver hij ging. En je ziet hoe de Vader dit moet hebben gezien, hoe de Vader eigenlijk moet hebben gedacht. Het is dat ik het verlossingsplan ingezet heb, maar anders, dan zou ik ze ook van de kaart gepoetst hebben. Je komt ineens in enorme verwondering voor de Heer Jezus terecht. Dat is nu precies wat ik bedoel. Gij zalft mijn hoofd met olie. Heer Jezus, dank u wel. En ik hoop toch echt dat je dat doet, dat je dat zegt, dat je dit erkent, dat je dit beleidt, dat je dit ook echt over je lippen krijgt. De vrucht van de lippen die zijn naam beleiden, dat je dit zegt, dat je je uit. Nou, dan hoeft dat niet in een samenkomst per se, maar begin er dan mee, zeg het dan thuis, doe het dan, zeg dan wie de Heer Jezus is. De zalving van de priester. De priester, uit zijn mond mocht je ook onderricht verwachten. Zegt bijvoorbeeld Zacharia, maar dat zegt ook Malachi. Dat je verwachten mag dat een priester weet wat hij het over heeft. En dat is een tweede moeilijkheid. Door de Heilige Geest, gij hebt de zalving vanwege de Heilige Geest of vanwege de Heilige en u weet alle dingen. Als die zalving doorwerkt, heeft het ook uitwerking, zegt het ook iets over dat je gaat snappen wie de Heer Jezus is en gaat begrijpen hoe de weg van God in elkaar steekt. Nu, niemand zal ooit zeggen, ik snap het helemaal, dat kan niet. Maar je kunt wel verlangen hebben om te zeggen, Heer, ik wil zo graag doordringen in, ik wil zo graag meer ontdekken van. En de Heer zal dat ook geven. Hij doet dat. Hij laat zien. Als de Heer Jezus in de Heilige Geest zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Maar hij zal echt mij verheerlijken op de aarde. Dan gaat de Heilige Geest dat doen. Als u de zalving hebt vanwege de Heilige Geest, dan zal daar ook kennis bij komen. Inzicht bij komen. Dan zul je ontdekken wie hij is. Stel dat je die zalving vandaag de dag in de gemeente waar jij bent zou zien. Gevolg? Nou, ik denk zegen, dat kan haast niet anders. We zijn begonnen, een van de eerste keren, met een wilde ezelbalk niet in het groene gras. Nou, als er een zootje van deze priesters zei, sorry dat ik het plat zeg, die de Heere prijzen, en die je ook nog vertellen waarom ze dat doen, dan denk je, daar wil ik nog wel een keer naartoe. Dan is er geen gebalk, omdat er geen voedsel is. Dan ga je je hart vullen met de geweldige dingen van de Heer Jezus. In het huis des Heren. gij zalft mijn hoofd met olie. Ook de koning werd gezalfd met olie. Ik heb dat even aan David gekoppeld, maar er zijn anderen ook. Ook in het tienstammenrijk, ook Jehu is gezalfd. Niet elke koning is gezalfd, of het is niet van elke koning aan ons meegegeven. Dat zou je misschien ook moeten zeggen, omdat je het niet helemaal precies weet. Maar in elk geval, een aantal zijn wel te degen gezalfd. En ook jij en ik hebben die taak. En op het gevaar af dat ik er bijna op het randje kom van heiligschennis, wil ik het toch wagen. Weet je, in het Oude Testament is een koning te zien, Saul, die was koning en hij deed priesterdienst en het ging niet goed. Vanaf het moment dat hij priesterdienst ging doen, is hij verworpen geweest. Een andere koning, een hele vrome koning overigens, Uzzia, was koning en ging priesterdienst doen en toen ging het niet goed. Hij was melaats tot de dag van zijn dood. Er zijn heel veel aanduidingen dat er priesters, koningen zijn die ook priester willen zijn. Antichristelijk. Er is maar één koning priester. De echte Melchizedek. Koning der gerechtigheid, priester van God de Allerhoogste. Er is maar één koning priester. En volgens het boek Zacharia zegt dat, die zegt dat zo prachtig mooi, dat er heilzaam overleg tussen die twee is. Tussen het koningselement en het priesterelement. Dat staat dus niet haaks op elkaar, dat spoort. En nu zeg ik tegen jou, en dat bedoel ik met op het gevaar dat ik aan heiligskennis ga doen. Jij bent en priester en koning. Een koninkrijk van priesters. Een koninklijk priesterschap. Je bent nog het een en het ander. Je bent echt uniek. Dus behalve het feit dat je zonden weg zijn, dat je schuld is weggedaan, voor altijd weg, ben je ook nog priester en ben je ook nog koning. Je gaat ook met hem heersen, die 1000 jaren, dat komt dan nog. Maar je bent in een koninklijke positie gebracht. Het is niet een aantal armoedzaaiers die ergens aan de rand van de hemel een plekje op klapstoeltjes hebben veroverd. Dat heb ik vroeger echt gedacht. Als ik er kom, net met de hakken over de sloop, precies over de drempel of zo. Nee, helemaal niet troon. Middenin. Centraal. Bestemd voor de troon is een boekje van, I'm not sure, maar goed, een Engelse schrijver. Iemand heeft dat ooit zo benoemd. Bestemd voor de troon. Dus niet ergens achteraf. Heel bijzonder. Gij zalf mijn hoofd met olie. De wereld ziet aan wat voor ogen is. Dat hoor je de Heere zeggen tegen Samuel. Samuel denkt toen hij de oudste zoon van Isaï zag, dat zal hem zijn. Een geweldig, nou ja, prachtkerel, groot, sterk, mooi om te zien. Maar de Heere zei, nee, de wereld ziet aan, of de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dus ging niet door. De tweede niet, de derde niet, de vierde niet, de vijfde niet, de zesde niet. Heb je er nog een? Ja, ik heb nog een. Rossig, schoon van gestalte. Er staat van alles van David, hij kan spelen. Heeft hele mooie eigenschappen. Dat is hem. De man naar mijn hart. Zal ik het gewoon zeggen? Stel nu eens dat jij nu de Heere tegenover je ziet staan. En dat de Heere tegen jou zegt, omdat jij van mij houdt. Maar even los nog van wat jij doet met mij. Ik hou van jou en ik bedoel jou voor de troon. Nou, dat is best heftig. Dat betekent dat je super gezegend bent. Denk nu niet aan de publiciteit die de koningin krijgt. Publiciteit voor jezelf nu zou loon nu al hebben. Zou loon nu al zijn, maar dat bedoelt de Heer nooit. Loon komt nog. We zullen met hem komen, maar jij gelooft in de Heer Jezus en jij hoort bij de kudde van de Heer Jezus. Je hoort bij het lichaam van Christus, maar je hoort ook bij het huis van God. En jij bent gezalfd en jij zult uiteindelijk zijn in het huis des Heren, maar jij bent geweldig gezegend, want jij bent met olie gezalfd. Heb je het al? Kun je nu zeggen, Heer Jezus, dank u wel. En dat betekent ook, vind ik, dat we ons moeten realiseren wie we zijn hier op aarde. Ik roep op alle mogelijke plaatsen waar ik het kwijt kan, dan roep ik het, dat de gemeente vandaag kenmerkende dingen van het duizendjarig vrederijk moet laten zien. Er is maar één terrein waar de Heer Jezus vandaag, normaal gesproken, gediend wordt. En dat is jouw leven. En dat wat je samen hebt met anderen. Gemeente. Elke gemeente zou vandaag de kenmerkende dingen van het duizendjarig vrederijk moeten laten zien. Koe en berin samen. Panter en bokje, ik heb dat vaker geventileerd. Ook wel eens een beetje sarcastisch, maar dat is niet zo, dat weet ik wel. Maar toch zou het zo moeten. We mogen toch nooit het hoofd in de schoot leggen en zeggen, nou dat wordt toch nooit wat. Dat kan ik me voorstellen als je mij ziet, maar als je elkaar ziet, dan moet je toch durven zeggen. Maar wat betekent dat dan? Wat bedoel je dan? Ik bedoel dat je met Christus heerst. Dat je bij hem bent, dat je met hem bent in de troon en dat je samen met hem koning bent. Een koninkrijk van priesters, een heilig priesterschap en een koninklijk priesterschap. Je bent heel uniek, echt heel bijzonder. Gij zalf mijn hoofd met olie. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt ook nog een profeet gezalfd. Wat is dan een profeet? Nou, daarover is ook enorme, enorme discussie mogelijk. En is het een iemand die zich profeet noemt, is dat dan een profeet? Nou ja, misschien wel. Ik ontmoette een hele bus Nigerianen. 8 bussen toevallig. Een hele horde, 420 mensen. Ik zei, hoe gaat dat? Dan vroeg ik tegen de manager van die 8 mensen, die 8 bussen vol. En dan zitten ze in een ramp. Ik zei, waarom? Dan zei, je zegt allemaal, we moeten dus niet naar de winkels kijken. We moeten nu even bij de les blijven. En nou, de hele winkel was bom. Was helemaal zwart van mensen. Letterlijk en figuurlijk. Maar goed, gesprekken. Bij jullie is toch een profeet, of niet? Ja, hij is een profeet. Ja. Ja, ken je hem? Ja, ik ken hem. Enfin, dan hoor je verhalen waar je misschien beter niet over moet praten. Ik wil tegen jullie zeggen, ga nu niet af op wat mensen zeggen. Of ga niet af op wat iemand van zichzelf zegt. Maar begin nu eens echt bij jezelf. Als de Heere jou en mij gezalfd heeft tot profeet, en je hoort het Nieuwe Testament zeggen, ijvert dat u moogt profeteren. Gij kunt allen één voor één profeteren in de gemeente. Dus niet een soort voorbehoud voor, ja, dan moet je speciale gaven hebben of zo. Dat is er echt niet. Dit is een ambt, daar word je ingeplaatst. Jij en ik moeten zeggen wat we gezien hebben. Een profeet is iemand die de woorden van God doorgeeft. Die hoort wat de Heere God zegt. Waar hoorde Mozes wat God had gezegd in het Heilige der Heiligen? Ik heb al eerder gezegd, waar kun jij elke dag stille tijd houden? In het Heilige der Heiligen. Waar kun je de stem van de Heere horen? Daar waar je stil wordt voor hem. Daar kan hij tot je spreken van tussen de beide cherubim sprak de Heere met Mozes. Zo wil hij ook met jou spreken. Hij wil jou zijn woorden in de mond leggen. Woorden Gods, orakels, uitspraken van God. Jij en ik zijn vandaag gezonden. Door de Heere gestuurd, hier in deze wereld gelaten. In het ambt geplaatst om te zeggen wat God gezegd wil hebben. Dat is niet om wonderen te doen, dat kan wel, maar dat is denk ik een gave en niet zozeer een ambt, voor zover ik het onderscheid heb. Maar het gaat me erom dat jij nu vanavond leert dat jouw hoofd gezalfd is met olie en dat jij en priesterdienst verricht en koninklijke waardigheid kent en profetische dienst ook gaat kennen. Wat staat er van een heilig priesterschap? Dat ze offeranden offeren. God welgevallig. 1 Petrus. Wat staat er van een koninklijk priesterschap? Een koninklijk priesterschap. Dat ze de grote daden verkondigen van hem die hen uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbelicht. Dat betekent dat zij proclameren, dat ze zeggen wie de Heer Jezus is. Dat is profetische dienst. Dat betekent dat je ook vandaag dingen zegt die met de toekomst te maken hebben. Ja, zijn dat visionaire dingen? Soms. Maar meestal is het het woord van God doorgeven. Spreken wat God gezegd wil hebben. Vandaag de dag. En dat is schaars. Het woord des Heren is schaars geworden. Wordt op een bepaald moment gezegd in de schrift. De tijd van Eli. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Maar het was wel heel, heel miniem geworden. Nou, we hadden al een keer dat balken in dat groene gras. En zo, weet je wel. Het woord des Heren, het spreken van Gods. Gods woord doorgeven. Mijn hoofd is gezalfd met olie. Word je er nou blij van? Of denk je, ja, ik heb al genoeg aan mezelf. Ik ben wel blij dat ik het geloof houd. Dat ik het niet kwijtraak. Het is bijna hetzelfde als die meneer zei, die een talent gekregen had. Ik was bang dat ik het kwijt zou raken. En ik heb het wel in de grond gestopt. Dan heb ik het tenminste nog. Zo ongeveer. Nou, zo komt het mij ook over. Zo van, we zijn allemaal bezig met wat we hebben zo goed mogelijk bewaren. Als het kan in een kluis. Maar we doen er eigenlijk niks mee. Dat verwijt krijgt hij dan ook. Je hebt er niks mee gedaan. Je had het op zijn minst nog bij de bank kunnen brengen. Had er nog iets gedaan. Zou je nu tegen de Heer Jezus durven zeggen, wat fijn Heer Jezus dat u mij hebt opgezocht. Dat u als de goede herder uw leven voor mij aan het kruis wilde overgeven. Dat u voor mij in de dood wilde gaan en dat u mijn ziel wilt herstellen. En dat u voor mij wilt zorgen dat u bij me bent, dat u me nooit alleen laat. Heere, gij zalf mijn hoofd met olie. U doet het Heer Jezus. U zegt, Tato, ik wil graag dat je priester bent. Ik wil zo graag dat je koning bent. Niet eigenwijs worden, maar dat je die koninklijke positie leert zien. En ik wil ook graag dat je profeet bent. Wat zou een profeet ten diepste zeggen? Nou, dat heb ik ook al even niet hoe vaak geroepen. Openbaring 19:10 zegt heel concreet het getuigenis van Jezus. Dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Dus als iemand dan profeteert, dan denk ik dat het om de Heer Jezus gaat. Dat het getuigenis van de Heer Jezus is. Nou, ik kan me best voorstellen, als het getuigenis van Jezus de geest van de profetie is, dat je dan zegt, nou laten we dan maar 2 of 3 profeten spreken. 2 of 3 keer iets horen over de Heer Jezus. Ik gun het je. Ik bedoel het niet al te sarcastisch, maar ik gun het je echt. Het zou geweldig zijn. Er staat niet dat er 2 of 3 theologische verhandelingen moeten zijn. Of 2 of 3 praktische getuigenissen. Nou, ik heb geen moeite mee, natuurlijk niet. Fijn. Dat kan ook bemoedigen. Dat kan ook aanvuren. Maar 2 of 3 profeten. Ijver dat u mocht profeteren. Heer, wat mag ik van u vertellen vandaag? Is dat je gebed? Wat mag ik van u doorgeven vandaag? Bij wie dan ook. Gij zalf mijn hoofd met olie. Het is zo bijzonder dat je in die positie komt. Dat je je leert zien als een priester, als een profeet en als een koning. Jij en ik in het huis des Heren. In het ambt geplaatst. Je voelt best aan dat niet de verkiezing is tot ambtsdragers. Dat niet een keuzebriefje is die je mag inleveren. Wie je als zodanig geschikt ziet. Dat is voor jou bedoeld. Nou, even niet aan allerlei dingen die wij erbij gemaakt hebben, omdat we het niet helemaal helder krijgen. Dit is wat God bedoelt. En als je dit nu ziet, dan word je alleen maar blij. Zou je dan durven zeggen, mijn beker vloeit over? De Bijbel zegt dat als je dan iets geeft, dan moet het een goede, gedrukte en geschudde maat zijn. Weet je wel, niet een beetje. We hadden een kruidenier, die kon dat vroeger, maar die bestaan niet meer, zulke kruidenieren. Maar dat is een zak op de weegschaal en dan een flink, Dat ding dat sloeg helemaal door, weet je wel, niet vanwege de inhoud, maar vanwege de kracht waarmee hij smeet. Dus hij kwam ver over het pond of ver over het kilo heen en dan onmiddellijk weer afgrijpen, zie je wel. Terwijl je dus te weinig kreeg. Nou, dat kan alleen maar in Groningen misschien, maar goed. Je snapt wat ik bedoel ongeveer, hè. Dat is geen goede, gedrukte, ingedrukte, overlopende maat. Dat is gewoon iemand kort doen. Nou, zo kun je met een hoop kabaal ineens wats, weet je wel, doen alsof je enorme dingen doet, terwijl het echt niet zo is. Mijn beker vloeit over. Ik heb u één voorbeeldje genoemd dat ik dacht, mijn beker vloeit over. Ik heb er nog een hele rij gehad de afgelopen week. Maar als je nu los van jubileum, los van wat er dan ook gebeurt, gewoon jezelf voor God plaatst en zegt, ik ben gered. Mijn schuld is helemaal weg, er is niets meer tussen God en mij, dat is allemaal opgelost. Ik mag in het huis des Heren zijn tot in lengte van dagen, ik mag in het huis van de Vader komen, daarover later meer. En hij leidt mij, hij stuurt mij, hij voedt mij, hij doet mij nederliggen in grazige weiden en mijn ziel wordt verkwikt, ik herstel mijn ziel. Iedere keer is daar weer blijdschap, herstel in mijn gevoelens, in mijn hele bestaan. Hij zalft mij. Oh, geweldig. Priester, ja, dat was toch wel juf van het vroeger. Koning, profeet, geweldig. Heren, dank u. Mijn beker vloeit over. Zou je het durven zeggen? Dan ineens is de auto die het niet goed doet, secundair geworden. Mijn beker vloeit over, want het is zo geweldig bij u te zijn. Het is zo super om bij u te zijn. Het is zo geweldig om bij die kudde te horen van die herder die zo voor me zorgt, die zo om me heen is. En die we elke keer opnieuw wil verkwikken, elke keer wil versterken. En die me leiden zal tot de plek waar hij zelf een plaats heeft bereid. Dat is de Heer Jezus. Jij en ik zijn gezalfd. En we hebben die zalving door de Heilige Geest die in ons is. Door de Heilige Geest zijn we gezalfd, zegt het Nieuwe Testament in 1 Johannes 2. Je hebt de zalving van de Heilige. Jullie weten deze dingen. Jullie kunnen kijken naar de Heer Jezus. Je kunt hem prijzen, je kunt hem bedanken, je kunt hem eer geven. En je kunt ook voor anderen een enorme zegen zijn. Dat is de insteek. Mijn beker vloeit over. Heer, eigenlijk had ik het niet op. Een oude zuster bij ons in Nijverdal zei vroeger, ze is inmiddels al lang overleden. De beek Gods of de rivier Gods is vol water. Dat was een term van haar. Ik kreeg ze weer $10 toegestuurd. Ze had niks. Maar de beek Gods was weer vol water. Zo leefden ze. Geen rijkdom als het om aardse dingen gaat. Maar zo rijk in de Heer Jezus. Ze genoot van deze dingen, maar ook van geestelijke zegeningen. Als je iets over de Heer Jezus vertelde, dan was ze helemaal in en helemaal vol. En die stond wel vooraan om te danken. Maar prachtig, de Heere prijzen. Maar jij en ik, nu vandaag, mogen zeggen, u zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ik heb genoeg, Heer, want ik heb u zelf... Ik heb alles. Slot. Esau zegt tegen Jacob. Jacob komt terug met schapen en vrouwen en kinderen. Van Laban. En daar bij de Jabok of bij Pniel. Daar ontmoeten ze elkaar in die omgeving. En Esau zegt. Ik zal je vergezellen. En ik zal je. Kom bij mij, want ik heb veel. Zegt Esau. En Jacob zegt heel voorzichtig. Ik wil liever zonder jou gaan. Maar hij zegt ook, en dat zei Esau niet, ik heb alles. Esau zei, ik heb veel. En Jacob zei, ik heb alles. Zou je durven zeggen? Met u, Heer Jezus, heb ik alles. Alles. Mij ontbreekt niets. Zo begon het toch? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik heb alles. En nu komt hij bijna terug aan het eind van die psalm en zegt, ja, als ik zo in die plaats van een ambt gezet ben, ja, dan vloeit mijn beker over. Daar word ik blij van, dat vult je hart. Dit heeft werkelijk verregaande dankzeggingen tot gevolg. En dat hoop ik ook in jouw leven en ook in mijn leven. Ik wil graag de Heere danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat we in de naam van de Heer Jezus zo bijzonder zijn, zo uniek zijn. Dat u ons in hem aanziet, alsof we nooit iets verkeerds gedaan hadden, alsof er nooit iets negatiefs zou zijn geweest. Alles is in orde. En we zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Niet met een paar, maar met alles. Vader, u hebt ons gezalfd. U hebt ons in die ambtelijke plek geplaatst van priester, van profeet en koning. En onze beker vloeit over. We zijn zo blij met u, Vader. We zijn zo blij met u, Heer Jezus. We willen u bedanken dat u zo geweldig bent, dat u zo groot bent en verheven. En dat u in de toekomst gaat schitteren. En dat gunnen we u, Heer Jezus, maar we zullen met u heersen, met u regeren, die 1000 jaren. En ook nu al willen we dit als uitgangspunt nemen voor ons leven als gemeente. Die normen van straks, van vrede en van harmonie en van genieten, willen we ook nu als een norm aanleggen op de plek waar we nu zijn als gemeente. Ik wil u bidden, Vader, of dat mag overkomen en ook inhoud mag krijgen. Ik wil u vragen voor iedereen die hier is om verlangen, om u te prijzen, om u te eren en om te danken voor dat wat u hebt gedaan. En u hebt ontzettend veel gedaan. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus, voor uzelf. Dank u dat u het hart van de Vader hebt geopenbaard. Dank u voor de Heilige Geest die gekomen is, die ons heeft gezalfd. Met olie. We willen u danken, Vader, voor uw bijzondere zegen. Amen. Amen.